Lieve de volle hemelse Vader, wij danken u zozeer voor dat geweldige voorrecht dat ons gegeven is in uw genade om samen te komen in de naam van de Heer Jezus Christus, uw geliefde Zoon. We danken u voor Hem die zichzelf voor ons gegeven heeft. Gegeven. Heer, dat Gij uw Zoon gegeven hebt, dat Hij het Lam van God zou zijn, dat Hij de zonde der wereld zou wegnemen. En Heer, we danken u dat Hij zo persoonlijk met ons bezig geweest is, dat Hij die zonde persoonlijk op zich genomen heeft van een ieder. O Heer, wat een wonder van genade dat we toch mogen beleven, dat we iedere dag zo met u mogen wandelen in dat wonder en mogen weten, Jezus Christus, Hij is Heer, tot verheerlijking van God de Vader. We dragen zo deze avond aan u op, Heer, we bidden zo dat Gij zo ieder leven en ieder hart wilt vervullen met al de volheid Gods. En dat we mogen verwachten, Heer, dat Gij zelf en ieder wilt bedienen van uw woord, Heer. Want het is niet aan de mens om iets te geven, maar het is alleen u die zelf bij uw Heilige Geest de Heer Jezus kan laten zien en zo ieder hart daarmee kan vervullen, zodat we mogen leven tot eer van uw naam. We danken u voor die genade en dragen zo deze avond aan u op, Heer, en bidden zo uw zegen voor ieder hart tot eer van en glorie van de naam van Jezus. We danken u in zijn naam. Amen.
Amen.
Deze avond zou ik graag willen beginnen met te lezen van Psalm 23. Psalm 23. Voor die wordt veel gekend natuurlijk. Waarschijnlijk de bekendste, misschien wel het bekendste deel van de schrift in zijn geheel. Zeker de bekendste psalm. En tegelijkertijd vraag ik me af of die belevenis van die psalm zo rijk is voor uw persoonlijk en mijn persoonlijk leven. Want daar gaat het natuurlijk om. Het gaat er niet zozeer om hoeveel dat we weten, maar hoeveel dat we kennen. En het kennen gaat met het hart. En de kennen van de hoofd, ja, dat hebben we niet zo gek veel aan. Hè. Ik heb daar ook een beetje zaagsel bovenin zitten. Maar daar gaan we niet zo plat op. Het is meer wat we de Heere mogen kennen, mogen beleven. Dat Jezus, Hij is Heer. Psalm 23, ik ga dit eerst met u leven. De Heere is mijn herder. Mij zal niets ontbreken. Hij doet mij nederliggen in grazige weiden. Hij voert mij zachtjes aan zeer stille wateren. Hij verkwikt mijn ziel. Hij leidt mij in het spoor der gerechtigheid om zijn naams wil. Al ging ik ook in een dal der schaduw des doods, ik zou geen kwaad vrezen, want gij zijt met mij. Uw stok en uw staf, die vertroosten mij. Gij richt de tafel toe voor mijn aangezicht, tegenover mijn tegenpartijders. Gij maakt mijn hoofd wet met olie. Mijn beker is overvloeiende. Immers zullen mij het goede en de weldadigheid volgen, al de dagen van mijn leven. En ik zal in het huis des Heren blijven, in lengte van dagen. Dit is dus voor altijd. Nu even deze dingen hier zo in het begin, zoals hij dat zegt. De Heer is mijn herder. Ik kan me zomaar voorstellen hoe David daar zo naar boven heeft gekeken, terwijl hij voor zijn schaapjes zorgde. Hij wist wat het was om een herder te zijn. En nu heeft hij persoonlijk een herder. En die persoonlijkheid van die herder, die wil hij op ons overdragen, zodat we een herder volgen. Dat we weten dat hij vooraan gaat. Het is natuurlijk heel bijzonder dat Psalm 23 na Psalm 22 komt, waar we lezen over het kruis van Golgotha. En als we naar knielen bij het kruis, dan zien we op. En dan zien we het leven van de Heer Jezus dat Hij voor ons gegeven heeft. En ik vind het altijd zo mooi dat Hij gezegd heeft tegen die moordenaar naast hem: heden zult gij met mij in het paradijs zijn. Het ging dus niet om de goedheid van de mens, dat was al heel duidelijk. Maar het ging om het volbrachte werk van de Heer Jezus Christus. Wat een geweldig werk dat geweest is. Als ik denk dat Hij voor mij persoonlijk naar de kruis gegaan is. Het is niet nogmaals een collectieve zaak, het is een persoonlijke zaak. Hij heeft de dood gesmaakt voor een ieder. En u vindt dat in Hebreeën 2 vers 9. Maar dus hier eventjes op ingaan, want een van de dingen die nu belangrijk is, mevrouw en ik hebben gewoontes, ik weet niet of u ook gewoontes hebt, maar dat zal wellicht wel, maar de gewoonte die wij hebben is, dit is het eerste wat we iedere morgen lezen. Dat doen we al voor, ik weet niet hoe lang, 35 jaar of meer, maar in ieder geval, dat is het eerste wat we lezen, en dan lezen we een andere psalm, en dan lezen we samen nog een andere psalm, en dat is de rijkdom van het leven. Want daar zit je ziet daar de beweging als het ware van het leven in door de psalmen heen. En dan natuurlijk lezen we door, verder door de schriften heen, en dus het is niet dat we alleen maar psalmen lezen, maar die zijn ontzettend rijk. En als u die gewoonte wil aannemen, dan kan ik hem alleen maar aanbevelen. Maar ik zeg niet dat u moet doen wat ik doe, want dat loopt ook helemaal fout natuurlijk. Want dan gaat u gewoon de mens volgen. En dat is absoluut niet de bedoeling. Het is de bedoeling dat u de Heer Jezus leren volgen. Maar hier even die herder. De Heer is mijn herder. En wat betekent dat eigenlijk voor u en mij? Wat betekent het dat de Heer is mijn herder? En want er staat wel achter mij, zal niets ontbreken. Maar het gaat me er even over, de Heer is mijn herder. En als nu de Heer mijn herder is, dan betekent dat voor mij dat ik zijn schaapje ben. En als ik zijn schaapje ben, ik ben schapen, om eventjes voor degene die dat nog niet eerder gehoord hebben, schaap is ongeveer het domste beestje dat je tegen kunt komen. Ik heb nog nooit een slim schaap gezien. En in de Bijbel vergelijkt de Heer ons met schapen. Dat is natuurlijk wel heel bemoedigend. En ik vind dat bemoedigend voor deze reden, dat de Heer dus niks van mij verwacht, want hij verwacht alleen maar een dom schaap. En dat maakt het allemaal zo interessant, maar tegelijkertijd ook allemaal makkelijk, hè. Dat is toch makkelijk. Als er niks van je verwacht wordt, God, die kan niks van mij verwachten, wat zou die van mij moeten verwachten dan? Dat is echt niks te verwachten. Dus we hebben net gezongen, die liederen, ik hoop dat u die wel ook een beetje nagedacht. Genade zo oneindig groot. Nou, het is oneindig groot. Als je bekijkt wat je bent, en ik ga niemand in de put duwen, maar het is wel zo, als ik zie wat ik ben, en dan ik zie wie God is, en die heeft met mij te doen. Dus nu ben ik zijn schaapje, maar hoe ben ik zijn schaapje geworden? Want dat is natuurlijk ook wel belangrijk, hè? Ik ben zijn schaapje geworden doordat hij mij gekocht en betaald heeft met zijn bloed. Volgt u dat? Dat is het belangrijke punt hier. Want dat betekent natuurlijk dat ik van hem ben. Hij heeft me gekocht, hij heeft me betaald. En dat betekent dan dat zal hij niet alles doen om dat schaapje te verzorgen? Nu gaat hij dat heel anders doen dan dat wij denken. Dat is nou het punt. Want God die denkt niet zoals wij. En wij denken zeker niet zoals God. Dat gisteravond nog even te lezen in Habakkuk. Heb je wel eens in Habakkuk gelezen?
Ja.
En Habakkuk, dan zeg je, oh, die Habakkuk die ging bidden, want het was zo'n slechte toestand. Och, zegt de Heer, dan zullen we er wat aan doen. Maar die ging er iets heel anders aan doen, als dat Habakkuk verwachtte. Hij zegt, u maakt het alleen maar erger. En dat is ook zo, hè. In ons begrip zou het erger zijn. Maar nee, God is bezig met die mens om te laten zien dat er niks van die mens te verwachten is, maar dat hij het geeft. En zo zie je dat ook in Habakkuk, hè. En trouwens, als u dat leest in het tweede hoofdstuk van Habakkuk, in het vierde vers, dan lees je, de rechtvaardige zal uit het geloof leven. En dan komen we nu dus hier ook in terecht, hè. De rechtvaardige zal uit het geloof leven. Dat herhaalt hij nog drie keer in het Nieuwe Testament. Eerst in Romeinen, het eerste hoofdstuk. En dan weet u, in Romeinen gaat het over de rechtvaardigheid van God. En als hij dan naar Galaten, het derde hoofdstuk gaat, of vanzelf, dan zegt hij dat weer. En dan gaat het over het leven. En als hij dan naar Hebreeën 10, vers 38 gaat, dan heeft hij het daar ook weer over de rechtvaardige zal uit het geloof leven. En dan spreekt hij over het geloof. En als je dan een paar versen verder gaat, in het 11e hoofdstuk en het 6e vers, dan lees je deze dingen. Hé, want zonder geloof is het onmogelijk om God te behagen. Want hij die gelooft, moet geloven dat God is en ik denk dat het laatste veel mensen vergeten, en een beloner is voor hem die hem ernstig zoekt. Een beloner is. God is een beloner. God is niet bezig. En soms hebben mensen wel het idee, hè, dat God daar zit met, als het ware met een stok om je op de vingers te tikken. Dat is het verste daarvan naam. Nee, God is gekomen om ons tot hem te brengen en om te leven met hem in die liefde van de Heer Jezus. In die liefde die hij geopenbaard heeft aan het kruis van Golgotha. En zo, hij heeft die dus gekocht, betaald, en dan zijn er, ja, er zijn hele volkstammen zelfs die geloven dat je een zaligheid die God zo gegeven heeft, wat hij dit voor gedaan heeft. En dus, ja, maar kun je die ook kwijtraken? Ik heb gisteren, hoorde ik iets. Ik vond dat wel interessant. Ik kijk niet vaak naar, als ik ze even zo mag noemen, wereldse dingen, Remco. Maar gisteravond zag ik er een, die vond ik toch wel goed. Hier was iemand, nog een jonge persoon, en die was aan het uitvinden. En die zegt, nou ben ik bezig om dit ding uit te vinden, en dan alles wat ik krijg is een, als je dus dat deelt met een ander, nu graag, ik wil graag dit tot een standpunt brengen, ja. Nou, dus hij vertelt het een en ander. En dan zegt hij, maar zo gauw als hij dat aan mensen vertelt, dan zeggen ze, ja maar. En hij zegt, nu heb ik iets uitgevonden dat helpt. Hij zegt, een stoel. Ja, er waren allerlei stoelen, maar er was één stoel daar. En hij zegt, deze stoel, als je daarop gaat zitten, en je zegt, ja maar, dan krijg je de schok. Een elektrische schok. Ik zeg, zo, die zouden voor christenen moeten hebben, hè. Als je zegt, ja maar, je spreekt over de Heer. En ja maar, je zou eens, hè. Nou, die zouden moeten hebben. Dat, zo gauw als je ja maar zegt, dan krijg je een schok. Nou, ik dacht, dat is toch wel bijzonder eigenlijk. Hè? Hebt u ook wel eens een schok gehad? Want het zal best zijn dat u eens een keer ja maar gezegd hebt natuurlijk. Hè? Want God die geeft allerlei beloften. En de schrift die zegt dat alle beloften van God zijn ja en amen in Jezus Christus. Zo, als God een belofte geeft, dan is het zo. Klaar. Daar hoeven we niet meer aan te gaan tornen. Daar hoeven we niet iets van te maken als het ware. Of goed te maken. Nee, dat is zo. En om nu de schrift te nemen zoals het zegt. En niet allerlei dingen eraan toevoegen. Ik was eigenlijk bezig met de studie. En dat geldt ook voor deze avond. Maar er zou misschien niet helemaal aan toekomen, maar dat geeft niet. En dat was een zeker boek. Maar ik ga er wel eventjes. Er zijn twee boeken. Je hebt dat vaak in het Oude Testament en het Nieuwe Testament. Zijn er twee boeken die bij elkaar aansluiten als het ware. Die je tegelijkertijd bestudeert. Bijvoorbeeld het boek Jozua, dat bestudeer je gelijktijdig met het boek Efeze. Die zijn, want wat is het boek Jozua? Dan spreek je over het leven van het geloof. En als je zegt, ik ben een christen, dan heb je het over het geloof. Geloven betekent gewoon vertrouwen. God zegt het, zo is het, klaar. Eenvoudig, hè? Het kan gewoon niet eenvoudiger. En dat zegt, dat lees ook in 2 Korinthe 11, we gaan niet weg van de eenvoudigheid die er is in Christus. En zo vaak zijn mensen bezig met allerlei toestanden om er iets van te maken in plaats van de eenvoudigheid van Christus te nemen. Nou, wat is de eenvoudigheid in Christus? Christus heeft alles volbracht. Er zijn drie woorden die hij zegt in Johannes 19. Het is volbracht. En wat gaat u eraan toevoegen? Wat ga ik eraan toevoegen? Absoluut helemaal niets. Ik kan er niets aan toevoegen. Dat is ook helemaal niet de bedoeling. Het is niet de bedoeling dat we er iets aan toevoegen. Het is de bedoeling dat we ervan leren. Maar wat is de bedoeling eigenlijk in ons leven? Hebt u het eeuwige leven?
Ja.
Oké. Wat is het eeuwige leven? Nou, de schrift zegt dat Johannes 17 vers 3. Dit is het eeuwige leven, dat ze u kennen. Weet u het woordje kennen? Dat gaat terug naar Genesis 4. Daar staat er, Adam kende zijn vrouw Eva en zij werd zwanger en baarde een zoon. Kennen is het woordje gemeenschap hebben. Dan gaat bijvoorbeeld 1 Johannes, de brief van Johannes, die gaat erover gemeenschap hebben. En dat is de bedoeling van ons leven met de Heer Jezus. En zo hebben we gemeenschap met de Zoon en zo hebben we gemeenschap met de Vader. En dat wordt gegeven door de persoon van de Heilige Geest. Door zijn woord hebben we die gemeenschap. Dat is de rijkdom. En dan kom je dus bij een Psalm 23 bijvoorbeeld. En je zegt, zo, dat is mooi. Ik hoef alleen maar, leer mij volgen zonder vragen, Vader, wat gij doet is goed. Ja, dat zijn de dingen van God. Als we dus God leren kennen, er zijn wat dingen, laten we die even zeggen, die we, ik denk als we even een Bijbel gelezen hebben, dan zijn er toch verschillende dingen die we kennen. God is almachtig. Is er iemand die eraan twijfelt? God is alwetend. Is er iemand die daaraan twijfelt? God is alomtegenwoordig. God is alwijs. God is vol van genade. Allemaal genade. Allemaal waarheid. Het leven. Alles wordt gevonden in de Heer Jezus Christus. God heeft alles gecentraliseerd in zijn geliefde Zoon. En dat we naar hem zien, dat we het van hem verwachten, dat we hem volgen. En dan staat, dan zingen we wel, leer mij volgen zonder vragen. Maar is dat zo? Is dat zo? Of zeggen we, ja, maar. Ja, maar. Ik heb toch wel hier moeite mee, ik heb daar moeite mee. Ja, maar. Ja, daar komen we natuurlijk nogal eens tegen, dat ja, maar. Waarom komen we daar tegen? Dat komt om eigenlijk, de mens is een apart wezen, hè. Eigenlijk denkt die mens dat hij toch, nou, alles wat je ziet gaat even terug naar Genesis, het begin. En zie dat God heeft aan het einde van het eerste hoofdstuk van Genesis, lezen dat God heeft alles gemaakt en het was zeer goed. Zeer goed. En God heeft alles dus gemaakt zeer goed. En wat ging die mens daarna zeggen? God, het is die vrouw die gij maar gegeven hebt. En er zijn hier genoeg mannen. Oké, dat zeg je nog steeds, hè? Die man wil het nog graag op zijn vrouw steken, hè? En welke man heeft dat nog nooit gedaan? Oh, ja, we zijn hier gewend om verleugen als te bidden. Zo, ik dacht, dan kunnen we altijd over bidden. Maar goed, er is niemand die zich daar aan wacht, natuurlijk. Dus het begon al dat de mens die dacht het beter te weten dan God. Is dat veranderd? Nee. Ik was even bij een bekende prediker gisteravond. Dat was door zijn relatie tot Habakkuk. En die zei, dit was Martin Lloyd-Jones, ik weet niet of dat u wel eens gehoord hebt. Maar in ieder geval, dat maakt ook niet uit. Hij zei dit. Hij zegt, wat een verschrikkelijk iets zou het zijn als God onze gebeden beantwoordde zoals wij ze gericht hebben. Is er wel eens opgevallen dat wanneer je gaat bidden, dat de gebeden heel anders beantwoorden dan dat je ze geformuleerd had. Dat het heel anders uitkomt. Ik weet niet, we hebben me net gezongen van Amazing Grace, of liever gezegd, genade zo oneindig groot. Dat is gekomen door John Newton. Was van John Newton gehoord? Nou, dan zou ik u in kort vertellen. John Newton was een slaafhandelaar. Zelf is hij geketend geweest aan de kust van West-Afrika. Hij is weer vrijgekomen en hij is slaafhandelaar geweest. En hij is toen 2 keer heeft hij schipbreuk geleden. Toen is hij had een biddende moeder. Hij had altijd weer de bemoediging voor biddende moeders. En hij is tot bekering gekomen. En toen heeft hij is ook lang voorganger geweest daarna. En toen heeft hij geschreven, Amazing Grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. Genade zo oneindig groot. Zo daar komt af van. John Newton, die was aan het bidden dat God een rijk leven gaf in de Heer, dat hij hem liet zien. Maar hij zegt, hij kreeg een heel ander antwoord. Hij kreeg allemaal moeilijkheden. En hoe wordt u gevormd? Hoe word ik gevormd? Doordat het allemaal makkelijk gemaakt wordt? Nee, als ik terugdenk aan het begin van mijn leven met de Heer, Ja, dan wil ik niks liever als, oh Heer, en dan denk je dat de hemel zo'n over je heen komt en ga ze maar door. Weet je wat de Heer dan doet? In ieder geval dat is mij ook overkomen, dat is ongeveer hetzelfde verhaal wat John Newton had. Hij steekt je ergens in het bos, we hebben dus 40 jaar in Canada gewoond. En daar zijn we tot bekering gekomen en zo al. Hebben ook gepredikt al die jaren. Maar dan steekt hij een poosje in het bos. Zomaar in een achteraf plaatsje, dat je denkt, is er nog leven buiten dit? Ik dacht dat er heel wat ging gebeuren. En dat ging er dus niet gebeuren, zeg. Het ging helemaal anders gebeuren als dat ik gedacht had. En ik vond het wel mooi toen John Newton dat zo beschreef. Want zo is het. Habakkuk die vroeg er ook om. En God die antwoordde hem op een heel andere manier als dat hij dacht. Het betekent niet dat we niet gaan bidden. Het betekent niet dat we niet verwachten. Maar het betekent wel dat God vaak heel anders antwoordt. Maar wanneer God anders antwoordt, dan denkt u misschien, Oh, God is er helemaal niet mee bezig. Ja, hij verlaat niet wat zijn hand begonnen is. En daar kun je gerust op vertrouwen. Maar het kan wel eens heel anders uitkomen. God heeft een absoluut plan. Van het begin van de tijden. Ik zou er eigenlijk zo door de Bijbel mee heen willen gaan. Maar dan hadden we al iedere avond Bijbelstudie nodig. Maar als je ziet van het begin van de tijd. En je ziet hoe dat God een plan heeft. En hoe dat uitwerkt door het woord van God heen, kun je dat zien. En ook voor u en mij, hoe dat hij een plan heeft en dat hij dat plan aan het uitwerken is. Hoe erg we hem ook soms dwarsbomen. Of niet meewerken, of hoe je het ook wel beschrijven wil. Want we zijn niet degene die echt meewerken, want dan zouden we denken dat we wisten wat God precies wou. Maar dat weten we dus vaak niet, we willen alleen maar wat wij willen. En dat weten we wel, maar tegelijkertijd, dat klopt niet met hetgeen dat God wil. Zo, u ziet dus hier, de Heer is mijn herder. Dat betekent gewoon heel eenvoudig dat schaapje, dat zegt Jesaja zo mooi, hè. Wij alle als schapen hebben gedwaald. En ik heb wel eens verteld dat wij hebben ook nog wel schapen gehad en ik heb nog nooit zoiets meegemaakt. Ik heb destijds in Canada dus geboerd en ik heb koeien gehad, ik heb paarden gehad, ik heb nog meer dingen gehad, dat zal ik niet noemen, maar een van die dingen was ook schapen. En ik heb nog nooit zoiets meegemaakt wanneer je schapen hebt. Die doen, daar kun je nou net precies van alle, die zijn zo dom, dat is echt geen touw op te trekken. En nu vergelijkt de Heer ons met schapen. Kun je dat slikken? Of is dat bijna stikken? Ja. Dat is moeilijk, hè? En dat dan even vergeleken wordt, hè? Ja. En dat zegt een liefhebbende hemelse vader. Dat zegt een liefhebbende hemelse vader. Maar altijd goed bewust zijn van wie de Heer wat zegt. En dit zegt hij. En hier kan ik op vertrouwen. En weet u, als je daar goed over nadenkt, dan word je alleen maar dankbaar. Dan zeg je, dus de Heer verwacht helemaal niks van me. Nee, ik kan doen wat ik wil, maar hij verwacht niks van me. Hij verwacht alleen maar dat ik een schaapje ben dat gewoon domweg de herder volgt. Hebt u moeite met het volgen? Ja, waarschijnlijk wel. Ik heb nog niet veel schaapjes gezien die werkelijk makkelijk volgden. Nee, ze gingen allemaal gauw, gaan ze makkelijk voor de herder uit of naast de herder weg en ga ze maar door. Want dat volgen zonder vragen, dat is werkelijk een moeite van je welste. In ieder geval, hier is, maar hij zegt er hier iets bij. Mij zal niets ontbreken. En kijk eens wat hij doet. Hij doet mij nederleggen. Weet je wat dat betekent? Dat betekent, daar staat dat schaapje. En dat schaapje gaat van zijn eigen niet liggen. Dus die moet die pootjes er zo onderuit trekken. En dan ligt die. Hebt u wel eens gekeken naar wanneer de schapen. Je kunt dat toch overal wel een beetje zien. Hè? Er zijn genoeg schapen in Nederland. En je kunt best ergens een keertje zien wat ze ermee doen. En hebben ze wel eens aan het scheren gezien? Nou, dan moet je echt niet denken dat een schaapje er naartoe komt en zegt, ik wil nou graag geschoren worden. Nee, nee, die herder die moet dat schaapje nemen en die moet het neerleggen, die moet het goed vasthouden en dan kan hij dat schaapje scheren. En sommigen zijn er heel goed in, maar hier hebben we een herder die heel goed is in alle bedrijvigheid die nodig is aangaande het schaapje. Dus aangaande u en mij. En dan zegt hij, hij doet het nederliggen. Nederliggen, je krijgt genoeg. Dan kijkt u maar hier in grazige weiden. Oh. Maar weet u wat het bijzonder is van die grazige weiden? Nou, Petrus die schrijft erover in de tweede Petrus, het laatste vers, in 3 vers 18. En dan schrijft hij erover dat we mogen groeien in genade en kennis van de Heer Jezus Christus. Groeien. Dus de herder die heeft een doel voor de ogen met zijn schapen. Dat zult groeien in genade en kennis van de Heer Jezus Christus. We hebben net gezegd, wat is het eeuwige leven? Dat ze u kennen. Dus groeien in die kennis van hem. Nou, daar zijn we nog niet, hè. We zijn nog niet klaar. We zijn nog hier. Dus zolang we nog hier zijn. Vorige week was dat. Een broeder belde op. En die vertelde me, zijn vrouw was met de Heer. Dat was mooi. En was ook op leeftijd, maar ze was ook nogal ziek geweest. En hij zegt, ja, ze was aan het zingen, Psalm 23. En toen ze dan weer klaar was, zong ze, u zij de glorie. En hij zegt, voordat ze klaar was, was ze bij de Heer.
Nou,
dat is mooi. Ja. Dat dacht ik ook, dat mooi was. En ze was ook, of dat, als u er ook voor wil bidden, of dat een vrijdag... zal ik de begrafenis erin leiden. Maar in ieder geval. Zie de Heer, die heeft een doel.
Ja.
Die heeft een doel. Met u en mijn leven. En dat is dus dat we hem kennen. Daar gaat over. Wij denken dat we allerlei bezigheden moeten hebben. En dit is natuurlijk een bezige wereld. Hè, rondom ons heen. En ook in het. Ik ga het nu eventjes benoemen. Ook in het evangelische wereldje, zoals we dat noemen, er is er een bezigheid. Als je maar bezig bent, dan is het goed. Maar dat is niet waar natuurlijk, want de Heer die wil dat we... Hij zegt, kom tot mij, alle die vermoeid en belast zijn, en ik zal u rust geven. Niet bezigheid, maar rust. Rusten in hem. Wat een geweldig iets dat is. Om zo in hem te rusten, zo naar hem op te zien, zo te groeien. Want wat gebeurt er dan? Is het dan een leeg leven? Dat je zegt, ja, nu hoef ik niks meer te doen. Nee, wanneer u in de rust komt, dan kan hij door u doen wat zijn plan is en kan dat uitwerken. Maar wanneer we zelf druk zijn met allerlei dingen, ja, dan krijgt hij niet de kans, als ik er even zo uit mag drukken, om datgene te doen wat hij wil doen. He? Dat is de bedoeling. En ik denk dat die bedoeling eigenlijk gezegd een heel eindje gemist wordt. Dat zie je ook in de onrust in het algemeen. Dat is natuurlijk een algemene onrust. En het is de bedoeling dat we in de rust zijn met hem. Nou, dat is geweldig. Maar kijk, hij doet een nederliggen in grazige weiden. Zodat we hem mogen leren kennen. En dan zegt hij voert mij met groot geweld. Dat staat er niet, hè. Hij voert mij zachtjes. Hij leidt zachtjes. Je ziet de liefdevolle hand van een hemelse vader. Je ziet die liefdevolle herder. Je ziet hoe hij zo met die schaapjes begaan is. Hey, hier, want weet u, als hier gaat hij naar die stille wateren. Zeer stille wateren staat er zelfs. Maar als je schaapjes doet drinken aan een wildere stroom. Dan zouden ze verdrinken. Hè? Want dan komt die neus in het water en dan kunnen ze zo verdrinken. Of als ze die stroom ingaan, nou, dan is het helemaal zo gebeurd. Hij moet altijd het oog hebben op die schaapjes, zodat ze krijgen wat ze nodig hebben, zover als hij weet, ziet, dat ze nodig hebben dat ze zullen groeien in genade en kennis van hem. Wat een belangrijk punt dat we hier dan hebben, hè. Dat God zo persoonlijk met u, met mij bezig is. Ik weet niet wat hij allemaal aan het doen is met u. Dat weet ik niet. Maar hij weet dat wel. Ik weet alleen amper wat hij allemaal met mij aan het doen is. En ja, dan zou je zeggen, dat weet je toch wel? Nou, ik weet dat hij me aan het bouwen is. Hij maakt er iets van. Hij maakt er iets van dat de moeite waard is. En dan zegt hij dit in Filippenzen 1 vers 6. Hij die in u een goed werk begonnen is, zal dat voleindigen tot de dag van Jezus Christus. Het is zo mooi dat we een zekerheid hebben door het woord van God heen. Dat we mogen vertrouwen op de levende God die ons alle dingen rijkelijk schenkt. Zie? Nou, dat is de bedoeling van de herder. En zo vanavond, die herder komt hier naar voren natuurlijk. En kijken we even verder met mee wat hij aan het doen is. Want hier wordt het echt naar voren gebracht in de derde vers. Hij verkwikt mijn ziel. Nou, het woordje verkwikken, dat heeft het woord restauratie. En ik weet niet of dat u wel eens met een huis bezig geweest bent, of erin geholpen, of zelf bezig geweest bent. En wat je zegt dan, nou, ik ga dat huis dus helemaal van binnen leegmaken, muren eruit. En dat was pas bij ons, niet zo ver van ons vandaan, maar misschien een kilometer. En die heeft dat huis helemaal gesloopt, als het ware. De binnenkant eruit, het dak zat er nog zo'n beetje op, en voor de rest, nou, allemaal nieuw. En dan ging hij helemaal restaureren. Ja, hij had er een mooi huis van gemaakt, dat moet ik wel zeggen hoor. Ik zou het werk niet graag overnemen, maar hij heeft er. Nou, dat is het woord verkwikken, dat is het woord vernieuwen. Dus de hele binnenkant eruit en zo een nieuwe persoon. Ja, dat is toch wel de moeite waard. Hè? Zo God is bezig om iets nieuws te maken. Iets nieuws. Dat nog niet eerder gezien is. U hebt nog niet gezien wat God aan het doen is met uw leven. U hebt nog niet gezien waar hij naartoe leidt om te maken. Want waar leidt hij naartoe? Waar leidt hij werkelijk naartoe? En dat zal ik u vertellen. Hij is bezig om u te maken in de gelijkenis van de Heer Jezus. Dat wordt verteld in Romeinen 8. In de gelijkenis, hoe is het mogelijk, zou je zeggen, hè? Hoe is het mogelijk? Maar daar is God mee bezig. En wat denkt u? Bent u er blij mee? Of zegt u nou, ik had het maar liever zoals was? Nou ja, dat kan ik natuurlijk voor u niet beslissen. Ik kan alleen maar zeggen, ik ben blij dat u nog niet gestopt is bij mij. Want als ik dat zelf had moeten doen, had ik al lang gestopt. En dan had ik al lang opgegeven. Maar hij gaat door. Het is zo mooi, hè? Dat hij gewoon doorgaat met dat werk, terwijl er toch best wat tegenstand is, hè? Die oude mens, die dat vlees, dat wil niet meewerken, hè? En de wereld, die werkt zeker niet mee, dus er zijn alle dingen die maar tegenwerken, hè? Maar hij gaat door, en hij zegt, kom, ga er toch iets van maken. Nou, is dat niet geweldig? Je zou toch zo'n herder hebben? Hè? Dus zo is die herder aan het werk. En maar moet je denken, dat wat hij te doen heeft, even nu helemaal de aandacht op die herder, hè? Moet je denken, hier heeft de herder al die schaapjes, allemaal zo eigenwijs als het maar kan, ze gaan van zichzelf alle kanten op, en hier, hij maakt er wat van. Is dat niet geweldig? Is dat niet bijzonder? Is dat niet een bijzonder werk dat God dat aan het doen is? Dat is even rijk, hè? Als dat jouw herder is, ja, dan zeg je, het is toch geweldig ook dat mijn herder is. En weet je wat, iedere morgen is dat weer nieuw voor me. Ik bedoel, het is niet dat je zegt, oh, hij heeft toch gisterochtend ook gelezen, of je hebt vorige week een hele week gelezen. Nee, dus iedere morgen is dat fris. Is dat verkwikkend. Is dat nieuw. De Heer is mijn herder. Ik ben zijn schaapje. Zo! Oh, dat hebben we niet? Nee? Ja. Nou, dus dat is het wel, hè? Dat is het wel. En dan denk je, zo, die moet even, dat moet even wel een lieve herder zijn, hè? Want anders zou die er toch niet mee bezig zijn? Tenminste, ik zou met mij wel aan klaar zijn. Zelfs? Ja. We hebben twee vrouwen hier. Wel mooi, hè? Maar het goede geluid komt van buiten hoeken. En dus je ziet hoe die herder dus bezig is met die schaapjes, hè? En als je dan zegt, ja, een schaapje, wat is nou een schaap waard eigenlijk, hè? Wat is nou een schaap waard? Een schaap kun je overal van hebben de krats toch oppikken, zeker. En ja, eens kijken nou, dat is toch geen geld. Goed, we gaan verder. En dus nog steeds met die schapen natuurlijk. Hij verkwikt mijn ziel. Dus hij geeft me een heel nieuw leven. En hij leidt mij in het spoor der gerechtigheid. En daar komt het. Om zijn naams wil. Weet u wat zo bijzonder is hier? Dat hij verbindt me met zijn naam. Nou, ik denk dat iedereen wel iemand kent dat je niet graag je naam mee verbonden zou hebben. Je hoeft daar geen publieke opinie voor te hebben verder. Maar je kent wel mensen om je heen die zegt zo. Geliefde, is het niet bijzonder dat God zijn naam met de mijne wil verbinden? Is dat niet bijzonder? Ik vind dat heel bijzonder. Ik kan er echt niet bij. Ik vind het heel mooi dat God zo zijn naam met de mijne wil verbinden. Het gaat dus niet om mij. Het gaat om zijn naam. Het gaat om zijn leven. Het gaat om zijn eer. Het gaat om zijn heerlijkheid. Het gaat om zijn glorie. Zo. En dan zegt hij dit. Dat eigenlijk, als je het even bekijkt, dan zou je zeggen, ja, maar als je zich ook met mij verbindt en zijn naam, dan haalt zijn naam toch wel een heel eentje naar beneden toe. Nee, en dat gaat hem juist, omdat hij dat doet, gaat het hem nog meer eer en heerlijkheid geven. Zo, dat is het bijzondere van God. Dat is echt bijzonder, hè. En kijk, ja. Dus ja, dan heb je toch eigenlijk niks te vrezen. Zou ik nog vrezen? Nee, ik heb niks te vrezen. Als hij mijn herder is, wat heb ik? Al ging ik om dal, de schaduw des doods. Ja, dat misschien mag ik dat zo zeggen. Ik weet niet of dat iedereen dat precies oppakt. Zo, soms zeg je dingen die je op een bepaalde manier bedoelt en om te helpen. Maar soms kan dat wel eens verkeerd uitvallen. Iemand zegt, ga je ook afscheid nemen? Hier iemand, wat wij noemen, is overleden. Zeggen we dan. Maar is het u wel eens opgevallen dat bijvoorbeeld op een begrafenis staan ze vaak naar die kist te kijken? Ja, nou mag ik u vertellen dat aanstaande vrijdag hoop ik aan deze begrafenis te leiden. Maar ik ga beslist niet naar die kist kijken. We kijken naar boven. Want daar ligt alleen maar een lichaam. Daar hoef ik geen afscheid van te nemen, want die persoon is daar niet meer. Dat is alleen maar een gebouwtje. Dit is een gebouwtje waar ik nu in woon. En straks wordt dat gebouwtje opzij gelegd en zegt God, nu ga je bij mij wonen. Nou, dat is toch een heel andere zaak. Dus degene die nu naar die Heer gaat, jaren geleden overleed mijn vader. En ik heb daar de begrafenis van mogen doen. En, maar mijn vader was in bij de Heer. Dus ik ga niet zo staan, ik ga zo staan. Hij is bij de Heer. Een jaar vier daarna was mijn moeder. En dus die begrafenis heb ik ook gedaan. Ja, nou dat is geweldig. Moeder die zegt, komen we niet bidden met me dat de Heer me gaat nemen? Ik zeg, dat gaan we nou doen, moeder. En de Heer die nam me. Nou, wat ga ik nou doen? Dus ik zeg, ze is die kant op, niet die kant op gegaan. Ze is naar boven gegaan. Dat is toch geweldig? Dan zeg je toch, ik ben zo blij. Ja. En afscheid nemen? Nee, ik heb geen afscheid genomen, want ik ga ze weer zien. Dus voor sommigen die weten dat niet, maar wij als gezin zitten zo'n beetje over de wereld verspreid. Dus je kan bijna alle kanten op gaan, of je kunt wel een jaar op tegenkomen. Maar wij zeggen dus nooit afscheid nemen. Nee, dat is er niet. We hebben een liedje, maar het is in het Engels. We never say goodbye in glory over yonder in the morning. We zeggen dan nooit geen. Nee, we zeggen geen goeiedag. Ik zie je. We gaan je weer zien. We hebben net ook weer afscheid genomen van de kinderen, daar zijn we even geweest. En dan is het. Nou, tot kijk. Ja, waarom? Ja, we gaan ze weer zien. Dat is de absolute zekerheid. Dat is de zekerheid van die domme schaapjes. Die domme schaapjes, ja. Ben je erbij?
Ja.
Oké, dan gaan we. Dus, maar kijk hier. Gij zijt met mij. Wat een woorden, hè. Wat een woorden. Dat zo de Heer zegt, komt naar je toe. En dus, gij zijt met mij. Dus hij is zo bij je. wat een indruk is dat, hè? Dat de Heer zo bij je is. Dat hij niet zegt, Jacob, ik heb het nou lang genoeg geprobeerd, bekijk het maar. Nee, dat doet hij niet. Hij gaat verder. Gij zijt met mij. En, zie dat, hier staan uw stok en uw staf. Die vertroosten mij. Dus een vertroosting van de Heer. Wat doet hij? Ja, hij geeft correctie en leiding.
Oh, nice.
Allebei is nodig. Hebben we correctie nodig? Dat had ik wel gedacht. Ja, heel wat correctie nodig ook. Nou, maar, en dan met die staf geeft hij de leiding weer. Zo, wat een liefdevolle correctie. Hebt u correctie gehad in uw leven? Maar wel eens hoofd van de school. Ik heb 2 jaar in de klas gezeten. Ja, dat was in de tijd nog, dus dat was ongeveer 70 jaar geleden. Zeppe. Toen geloofden ze nog in discipline, wat we noemden. Of vandaag, zullen we het maar correctie noemen? Ja, die heb ik wel gehad hoor. En ik dank God voor mijn vader die me die correctie toen gegeven heeft. Want dat heeft mijn ziel van de hel gered. Dat zegt de spreuk in ieder geval wel. En uw stok en uw staaf, die vertroost mij. Gij richt de tafel toe voor mijn aangezicht. Nou, wat een verzorging, hè.
Ja.
Wat een verzorging. Die hele tafel, denk eens aan dat woord van God. Een hele tafel vol, daar kom je toch niet uit, als het ware. Hè? Iedere keer is er weer iets nieuws. Als je je Bijbel leest, voortdurend, dat is het voedsel voor de ziel en de geest. Dat we dat mogen lezen, dat het ons leven vervult, dat het ons leven leidt, dat het ons versterkt, dat het ons opbouwt, dat het ons laat zien en zo verder. Maar dan is het toch geweldig dat God dat zo geeft. En dat iedere keer zegt, heb je wel eens iets gegeten dat je een hele week at? Nou, dat moet je vandaag aan de dag misschien niet bedenken. Maar natuurlijk, als we een beetje verder terug gaan, voor degene die wat ouder zijn, die ben door de oorlog heen gegaan, dan was het wel eens iets dat we toch wel een dag al wat achter elkaar voor opgeschoteld kregen, zou ik wel zeggen. Maar daar kom je vandaag niet veel tegen. Als je veronderstelt dat je bruine bomen, en je had ze een hele week gehad, en dan zeg je, en de volgende dag weer bruine bomen, zou je dan zeggen. Dus dan zou je er toch wel een beetje genoeg van krijgen. Hè? Maar de Heer, die heeft altijd weer nieuwe dingen. Je kunt die Bijbel 100 keer doorgelezen hebben. Maar het zal iedere keer weer nieuw zijn wanneer je het leest. En dat is versterkend, dat is verrijkend. En iedere keer, ik heb zelfs mensen gehad die zeggen, ja, ik heb die preek 3 keer gehoord. En dus nog iedere keer zijn er dingen die ik niet de eerste keer niet gehoord heb. Dus dat heb je zeker met het woord van God. Daarom moeten we ook heel voorzichtig het woord van God altijd prediken natuurlijk. Gij richt de tafel toe voor mijn aangezicht. Tegenover mijn tegenpartij dus. Dat is geweldig. Wat een verzorging, hè. Wat een verzorging. Hebt u die verzorging van uw hemelse vader? Is hij zo met u bezig? Hè? Wat een rijkdom, hè.
Ja, amen.
Kijk, dat bedoel ik. Zo. En nu komt er hier iets. Ja, ik weet, er zijn tegenpartijen. Dus, maar die moeten we maar eventjes, die komen we straks nog wel een keer tegen als we het erover gaan hebben. Maar daar gaan we vandaag niet zo ver meer in. Maar moet je even naar dat volgende kijken. Gij maakt mijn hoofd vet met olie. Mijn beker is overvloeiende. Ja, u weet in de Bijbel, olie spreekt over de persoon van de Heilige Geest. We hebben het dan over een persoon. We hebben het niet gewoon over de geest, we hebben het over een persoon. Hou altijd in de gaten, de persoon van de Heilige Geest vandaag op veel plaatsen wordt hij gezien als een kracht. Hij heeft kracht, maar hij is niet een kracht. Houd dat goed in de gaten. We hebben het over een hele tedere persoon. Een hele tedere persoon die heel verkeerd behandeld kan worden. En als we die verkeerd behandelen, gaan we ook de verkeerde kant op. Houd dat wel even in de gaten. Dus het is heel belangrijk dat we goed omgaan met de persoon van de Heer Jezus, maar ook met de persoon van de Heilige Geest. En hier is de persoon van de Heilige Geest die is gekomen en die is bij u, komt die wonen, wanneer u de Heer Jezus aanneemt als uw verlosser. Wanneer hij uw Heer en Heiland wordt, dan komt de Heilige Geest bij u wonen en die, dan kunnen we zeggen, al de weg leidt naar mijn Heiland. Dan kunnen we zo weten dat voortdurende leiding is Nou, alleen hou in de gaten, nogmaals, we hebben hier te doen met een hele tedere persoon. Olie spreekt van de Heilige Geest. Weet u wat olie ook doet? En dan moet je op Psalm 133, nou, dat kunnen we wel even lezen, dat kost niks meer. Op Psalm 133, die staat daar zo mooi. En op Psalm 23, maar laatste komen we zo weer terug. En dan geeft deze woorden aan, Psalm 133. En dus wordt genoemd een lied van Amalek, van David. En er staat zelfs boven die rijke zegen. Maar ziet hoe goed en hoe lieflijk is het dat broeders ook samenwonen. Zusters ook. Het is gelijk de kostelijke olie op het hoofd. Nederdalende op de baard van Aaron. Die nederdaalt tot op de zoom zijner klederen. Dat is mooi, is het niet? Dat die olie, die bedekt helemaal van boven naar beneden. Dus vergelijkt het ook met de berg Sion en de dal daarvan. Oh. En dat is ook zo'n mooie bedekking. En wat doet olie allemaal? Waar gebruikt u olie voor? U gebruikt olie om de wrijving. Veronderstel dat je hebt een deur en die piept wat. Wat doe je er dan op? Beetje olie. Het neemt wrijving weg. Neemt wrijving weg. Soms is er wrijving in het leven. Soms ook tussen de schaapjes kan er wat wrijving zijn. En dan is het werk van de olie om dat weg te nemen. Olie die is er ook om licht te geven. En die olie die is er ook om warmte te geven. En zo, je ziet dus de verschillende capaciteiten van een olie. Licht. Warmte, wrijving wegnemen en zo aan. En dat zijn allemaal de capaciteiten die we dus ook zien van het werk van de Heilige Geest. Dat zo doorgaat in ons leven. Zie? Nou, vertelt hij dus dat. Dat is gelijk de kostelijke olie op het hoofd. Nederdalende op de baard van Aaron, die nederdaalt tot op de zoon van zijn klederen. Je ziet dus, het raakt de hele mens. Maar Aaron is ook de hoge priester. Het raakt de hele mensheid aan. See? Dus als wij hier samen zijn. En de Heilige Geest die leidt erin. Dan is dat een verlichtende. Een verzachtende. Want de wrijving wordt weggenomen. En er is ook een warmte die er is. En pas zat er iemand bij ons in huis. En die zegt. En die zat zo genoegelijk te kijken. En ik dacht. Jongeman. Hij zegt, het is zo fijn om hier te zitten. Hij zat gewoon daar op de bank daar bij ons in de kamer. Hij zegt, want je weet, je merkt dat Jezus is hier. Ik dacht, hey, dat is bijzonder. Ja, ik vond dat wel bijzonder dat hij dat zo zei. Ja? Nou, Jezus is hier. Dat is een opmerkzaamheid. Dus die jonge man, die moet wel de Heilige Geest gaan. Want anders had hij dat niet gemerkt natuurlijk. Want iemand anders zat er een keer en die zegt, het is vijandig hier. Wat is aan gedacht? Dat is wat, hè? Dus dat is net het verschil. Je zat op hetzelfde plekje en ik zat ook op dezelfde plaats. Dus daar lag het ook niet aan. Of misschien wel, maar dat mag u besluiten. Maar u ziet dus het werk van de Heilige Geest. Hè? En dus hier deze jonge broeder zat dan en die vertelde me dit. En een ander zat daar, die vertelde me iets heel anders. Tegenovergestelde. Apart, hè? Nou, goed. Dus je ziet dus, de vergelijking wordt hier ook gemaakt van de dauw van Hermon, die nederdaalt op de bergen van Sion, want de Heere gebiedt al daar de zegen en het leven tot in de eeuwigheid. Zie, God is bezig met het eeuwige leven. Ja. Dit is het eeuwige leven, hè? En dus we gaan terug naar Psalm 23 nog even. En die olie. En nu, dat is overvloeiende. Dus er is geen stop. Het is niet dat je zegt, ja, nu is het over. Nee, dat blijft vloeien. Hè? En het is ook niet een stotende werking. Nee, het is een vloeiende werking. Dus het gaat zo vloeibaar als het ware, hè. Je ziet dus hoe dat werk van de Heilige Geest is. Zo, volgende keer als u deze psalm leest, denk er zo van na. Immers zullen mij het goede en de weldadigheid volgen. al de dagen van mijn leven. En ik zal in het huis des Heren blijven in lengte van dagen. Wat een geweldige belofte dat je hier toch hebt. Hè? Nu ga ik even met u terug, dat is terug in de Bijbel, naar het boek Jozua. Jozua, kent u Jozua?
Ja, ja.
Dat is een bijzondere man ook. Die is inderdaad, die is de opvolger van Mozes. En ik ga nu even gewoon hier een paar versen met u lezen. En dan gaan we verwarmd worden in hetgeen waar we naartoe gaan. Of wat de bedoeling ervan is. Maar we gaan, het is, als je dat leest ook, het is wonderlijk hoe God spreekt. Hoe zijn woord in elkaar zit. Hè? Hoe hij dat aan ons overbrengt als het ware. En het begint zo. Ik ben dus bij het eerste hoofdstuk, het eerste vers. Het geschiedde nu na de dood van Mozes, de knecht des Heren, dat de Heren tot Jozua, de zoon van Nun, de dienaar van Mozes, sprak, zeggende: mijn knecht Mozes is gestorven. Zo, dat is de aankondiging. Mozes is gestorven. Eigenlijk was hij gestorven. Het is wonderlijk, moet u opletten, ook in de Bijbel kom je dat tegen, hoe God spreekt. Onze taal vaak. Onze taal. Ja, want was hij gestorven? Want nee, God had hem genomen. God had hem genomen. Maar is dat ook niet zo wanneer wij zeggen iemand is gestorven? Is het dan niet dat God genomen heeft? God die geeft het leven en die neemt het. En zegt dit is genoeg. Hoe je dat ook maar wil zeggen. Ook mooi hoe dat begint. Maar we gaan nu even verder. Mijn knecht Mozes is gestorven. Zo maak u nu op, trek over deze Jordaan, ga je naar dit volk tot het land, dat ik hun, de kinderen Israëls, geven. Zie je dat kleine woordje? Geven. God die geeft iets. Hebt u wel eens aan gedacht, wanneer God u iets geeft, denkt u dan wel eens dat hij dat met een terughoudende hand doet? Of is dat met een open hand? Een open hand, zegt deze broeder hier naast me. Dus, zien u dat? Geeft hij werkelijk met een open hand? Dus wanneer hij zegt, ik geef dit land. Had hij toen gegeven? Of was dat maar, dan moet je eerst nog maar eens, ja. Nee, het land was dus van hun. Het land was hun gegeven. Dat is nog. Er is nog niks. God is nog niet veranderd.
Amen.
Het lijkt wel soms of dat mensen denken dat God veranderd is, maar God is niet veranderd. Het land is nog van hun. Ze gaan het ook met de tijd krijgen, maar dat zal nu even duren. Waarom? Goed, we krijgen later een toelichting van wat er hier aan de hand is. Dus Israël, hij geeft het. We moeten kijken hoe nauwkeurig dat dit is. Alle plaats waarop uw voet zal treden zal, heb ik u gegeven. Nou, dan zou je toch overal je voet opzetten. Ik ben gestopt daarmee en ik ga het ook vanavond niet meer doen. Maar er was een tijd toen ik wat jonger was. Toen was ik ook nog jong. Hè? En dan ging ik op mijn Bijbel staan. Maar sommige mensen vonden dat niet zo'n goed idee. Dus dat heb ik ook niet meer gedaan. Maar de gedachte is er nog wel steeds. Gewoon op mijn Bijbel staan. Ik weet niet, u hebt allemaal wel eens gehoord van Hudson Taylor. Mm. Hudson Taylor, de zendeling naar China. En die had zo'n moeite met de taal. En dat ze eigenlijk, de leraar die had zo'n beetje opgegeven, luisterde niet meer. Totdat Hudson Taylor dit ook gelezen had. En die nam zijn Chinese talenboek en die ging erop staan. En die zegt, iedere plaats van de zoon van mijn voet gezet wordt, heb u me gegeven. Nou hebt u dit gegeven. Zo de volgende dag ging hij weer terug naar zijn leraar voor het Chinees. En die leraar besteedde geen eens aandacht meer aan hem, want het ging toch niet. En ineens, luister nog eens. Hij ging het ineens goed doen. Apart is dat, hè? Ja, als God iets geeft, dan geeft hij dat. Dus die kan je ook nog veronderstellen. Ja, ik zou eigenlijk wel dit of dat. Ja, God, die kan je de taal ook nog geven. Dus hier je voet erop zetten. Het is van mij. Het is van mij. Nou, dus iedere plaats waar je je voet zou van treden, zegt hij, heb ik u gegeven. Gelijk als ik tot Mozes gesproken heb. Nu, ik heb u net in het begin gezegd, dat er zijn twee boeken die gaan samen. Dat is Handeling of Jozua en Efeze. En als u het in Efeze leest, dan, ik weet niet of dat, hoeveel vingers dat u hebt. Genoeg. Ja, you're cheating. in Efeze, het eerste hoofdstuk, daar staat ook zo'n tekst. Die staat, je zou zeggen, staat die er ook? Ja, eigenlijk wel. Dezelfde tekst. In ieder geval, dezelfde context. In het eerste hoofdstuk dan, in het derde vers. Wat staat daar? Gezegend zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons gezegend heeft met alle geestelijke zegening in de hemel in Christus. Is dat zo? Is dat hetgene dat ik aanneem? Is dat hetgene dat ik heb? Is dat hetgene dat ik beleef? Is dat hetgene dat voor mij is? Ja. Ja. Dan hoeven we dus niet meer op die stoel. Geen ja maar meer. Geen ja maar meer. Huh? Nee, want we hebben alles gekregen in Christus. En als u in Christus bent, dan hebt u alles gekregen dat er te krijgen is. En dat is het begin van je studie. Want als ik... Oké, ik zal dat vers even herhalen voor u. Dat is in Hebreeën 11 vers 6. Dat we geloven, als we geloven dat God is. Hij is een beloner. Of hen die hem ernstig zoeken. Hè? En als we dat niet geloven, dan geloven we dus helemaal niet. Het is, eigenlijk is het heel simpel, hè. Het is alles of niks. Alles of niks. Ja, wat een geweldig iets dat God ons toch geeft hier. Ziet u dat? Gezegend zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons gezegend heeft met alle geestelijke zegening in de hemel in Christus. Nu, geliefde, waar gaat het hier over in Efeze? Over deze twee woorden. En dat is een heel klein woordje eerst. En dan een heel groot woord. Het eerste is in. En het tweede is Christus. In Christus. En alles hebben we gekregen in Christus. En als u in Efeze leest, dan zie je het ene na het andere. In hem. In welke? In Christus. Allemaal in hem hebben we gekregen. En waar is uw plaats? Waar is uw plaats? Nou, dat sinds u...
In hemelse gewesten in Christus.
Kijk, dan kijk je naar hoofdstuk 2. Eventjes. Dus dat is even een vlugge blik erop werpen. In het tweede hoofdstuk, in het zesde vers, zie je dat? En heeft ons mede opgewekt. En heeft ons mede gezet in de hemel, in Christus Jezus. Dat is een plaats die niemand kan veranderen. Heeft u die plaats?
Amen.
In Christus. Die is onaantastbaar. Geweldig, hè? Geweldig. Die is onaantastbaar om een onaantastbare plaats te hebben. Dat is wat. Maar nu even terug want, naar Jozua weer. Daar zaten we natuurlijk wel met wat mensen die toch wat moeite hadden. Wat hadden de mensen? Weet je, toen hadden ze die stoel nog wel niet. Maar ze zeiden wel allemaal makkelijk.
Ja, maar...
Ja maar, ja maar. En dat zegt de mens nog makkelijker, dat ja maar. Dus Kijk maar eens even verder. We gaan terug even naar Jozua. En daar lezen we gewoon nog vers 4. Van de woestijn en deze Libanon af tot aan de grote rivier, de rivier Frat, het ganse land der Hittieten en tot aan de grote zee tegen de ondergang der zon, zal jullie de landpallen zijn. Niemand zal voor uw aangezicht bestaan, al de dagen uw levens, gelijk als ik met Mozes geweest ben, zal ik met u zijn. Ik zal u niet begeven en zal u niet verlaten. Dat was natuurlijk een geweldige bemoediging voor Jozua. Maar ik ga even terug. Ik zat een keer te lezen en dat kwam ineens naar voren. En dat was het vorige boek, is Deuteronomium. En ik sla dat zomaar eventjes op. En ik begon dat te lezen. Eerste hoofdstuk, eerste vers. Dus dat is een goede manier van lezen. Hè? En ik begon dat te lezen. Dus lees maar even mee. Dit is het vorige boek. En dan zie je wat er gebeurt soms. En wat de mens kan verliezen. Want datzelfde gebeurt nog steeds natuurlijk. Deuteronomium, hoofdstuk 1, vers 1. Dit zijn de woorden die Mozes tot gans Israël gesproken heeft, aan deze zijde van de Jordaan, in de woestijn, op het vlakke veld tegenover Saf. Tussen Paran en tussen Tofel en Laban en Hazrot en Dizahaba. Moet je goed kijken hoor. Hier staat 11 dagreizen zijn het van Horeb. Door de weg van het gebergte Seir tot aan Kades Barnea. Dus dat is waar ze het beloofde land in zouden. En dan moet je kijken naar het volgende vers. En het is geschied in het 40ste jaar. 11 dagreizen en het is geschied in het 40ste jaar. Dat is wat. 11 dagen kon je erover doen. En ze doen er 40 jaar over. En wat denk je van ons in dat geestelijke leven? Hoe vaak gebeurt het niet dat je zegt, nu, 11 dagen? Ik ben wel, laten we nog geen 40 jaar, maar laat maar even zeggen 20 jaar. Of ik weet niet hoe vaak dat mensen tegenkomen en zeggen, ja, ben u wederom geboren? Ja. 20 jaar geleden. En? Ze hebben geleefd in het ja maar. Ja maar. Die stoel hadden ze nog niet uitgevonden. En dus toen was het ja maar. Huh? Nou, deze mensen hier ook, die hebben daar 40 jaar geleefd in het ja maar. Ja maar. Ja, hier de. Dus het is, wat komt het op neer? Heel simpel dit. Het is het niet geloven wat God zegt. Het is niet vertrouwen. Het is niet gehoorzamen. Geloven, gehoorzamen zijn eigenlijk dezelfde woorden. Niet geloven, niet gehoorzamen, niet vertrouwen. Mag ik u vragen, is uw God te vertrouwen? Ik lees in 1 Korinther 1 vers 9... God is getrouw. God is getrouw. Zo tot wie gij geroepen zijt in de gemeenschap van zijn Zoon, Jezus Christus. U bent geroepen in de gemeenschap van de Zoon, de Heer Jezus Christus. En God is getrouw in uw roeping, maar ook in uw leven met hem. Dat iedere dag in gemeenschap met de Heer Jezus. Wat is de bedoeling van ons leven? Dat we iedere dag leven in gemeenschap met de Heer Jezus Christus. Dat is het leven. En het andere, ja, dat is eigenlijk sterven. Dat is gewoon sterven, dat is niet leven. Dus het is de bedoeling dat we leven met de levende God die ons alle dingen rijkelijk schenkt. Iedere dag met Jezus is beter dan de dag ervoor.
Amen.
Every day was Jesus better than the day before.
Ja, ik ken hem
nog. Die ken je, dat ken je de goeie. Ja. Liefdevolle hemelse Vader, het is zo bijzonder dat we zo deze dingen mogen zien. Dat we mogen luisteren naar wat u te zeggen hebt, Heer. We danken u voor de rijkdom van uw woord. Wat een genade, wat een liefde, wat een trouw, wat een zorgzaamheid. Heer, wat een geborgen plaats bij u. En Heer, niet alleen geborgen, maar ook nog verborgen. Heer, en Gij laat tegelijkertijd uw verborgenheden aan ons zien. O Heer, wat zijt Gij rijk, maar wat zijt Gij ook rijk tegenover ons. We danken U zo voor iedere dag die we zo met U mogen beleven. We bidden, Heer, zo dat we een ieder zo hier aan U op mogen dragen, biddende dat Gij zo een ieder vervult met al de volheid Gods. Dat ieder mag weten wat het is om zo met de Heer Jezus te leven, dat het leven rijker is dan het ooit geweest is. Heer, we weten dat aan alle kanten wordt er getrokken, maar Heer, we weten ook dat we in Christus geborgen zijn. Dat we in Hem mogen leven en dat we daar mogen zijn. Heer, we dragen zo en ieder aan die genade op en zeggen U daarvoor dank wat U doet. In Jezus' naam. Amen.